Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat voor dominee C. Cornet uit Nieuw-Balingen. Volgende week zondag gaat dominee R. Kok uit Sliedrecht ons in beide diensten voor. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor het LCJ. Tot zover deze mededelingen en voor genoemde data geldt, zo de Heer wil en wij leven.
Verhef nu uw hart in tot God. Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gaan zingen Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 11. Wij zullen nu ons geloof belijden door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 90, vers 9, het laatste vers van Psalm 90, met de woorden: sterk onze hand en zegen onze vlijt. Het gaat over ons werk ook in de prediking. En dan past dat vers mooi bij. Psalm 90, vers 9 dus, naar de geloofsbelijdenis. En daarna is de schriftlezing uit Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Matteüs 25, vanaf vers 14 tot en met 30.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de ene gaf hij 5 talenten en de andere 2 en een derde 1. Een iegelijk naar zijn vermogen en verreisde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld van zijn heer. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende, Heere, 5 talenten hebt gij mij gegeven. Zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zei, Heren, 2 talenten hebt gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven deze zelf gewonnen. Zijn heer zeide tot hem, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heere, ik ken u, dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergarende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordde, zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaars gegeven hebben en ik komende zou het genomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing van tanden.
Laten we nu eerst de Heer om zijn zegen vragen. Heere God, trouwe Vader, wij danken u dat we ook deze middag weer bij elkaar mogen zijn. Voor de 2e keer op deze zondag brengt u ons onder de prediking van uw woord. En zojuist ook al de lezing van uw woord. U, Heere Jezus, hebt zoveel onderwijs gegeven toen u zelf op deze aarde was. En we danken u dat dat ook opgeschreven is. Dat u door uw geest 4 evangelisten hebt aangewezen en ook aangedreven om op schrift te stellen van de dingen die gebeurd waren toen u hier was. Heren, dat zijn rijke getuigenissen. Zo mogen we weten van uw werk hier op deze aarde en waarvoor u kwam. En we mogen daar ook nog al die andere Bijbelboeken bij hebben. Dank u wel, Heren, dat we zo u mogen leren kennen als de God die spreekt. Als de God die ons uw genade bekend maakt. Wij bidden u. Laat dat woorden zijn die herkenning oproepen in ons hart en in ons leven. En waar dat nog niet is, dat het wel dan woorden zijn die ons tot leven gaan roepen. Zodat we uw stem gaan horen en wanneer we die stem van u voor een 2e keer gaan horen, dat het dan wel herkenning wordt. Ja, doe ons leven bij uw woord. Doe ons leven bij wat u zegt. Schenk ons geloof. Geloof dat de belofte die u geeft aangrijpt. En we leggen de belofte ook weer terug bij u, de Heere. U die hebt gezegd dat u komt. Op de wolken van de hemel, komt u alstublieft. U die hebt gezegd dat we mogen en moeten verwachten, schenk verwachting in ons hart. U die onderwijs hebt gegeven over hoe gewerkt moet worden met inzet van de gaven die u geeft. Wij bidden u, geef ons dan die inzet en de trouw daarin. Dat we niet denken van nou dat doen we wel even, maar help ons daarbij, Heren. En dan ook zo deze middag weer, wanneer we dan gekomen zijn in trouw. Naar dit uw huis, met de gemeente. Geef dan ook deze middag wat we nodig hebben om het woord van u te horen en te verstaan. Komt u alstublieft met uw Heilige Geest. Vul ons hart. Kom bij ons allen, dat niemand overgeslagen wordt. Hier aanwezig of thuis verbonden. En ook nu belijden wij, het is uw werk, Heer, en het is uw genade. U bent niet onrechtvaardig als u iemand zou overslaan. Als u, en zo vullen we dat heel persoonlijk in, als u mij zou overslaan. Zou recht zijn, Heren. Maar doe het alstublieft niet. Want u zegt toch zelf in uw woord, wie kan bestaan voor uw gericht? Niemand is het. Maar dan grijpen we ook dat uw andere woord vast, dat u hebt gezegd geen lust te hebben aan de dood van goddelozen. Waar komt dan maar van een goddeloze? Een Godlover. Opent u maar ons hart. Dat ook vanuit de overvloed van uw liefde uitgestort in het hart onze mond weer mag overlopen en uw lof vertellen. Wij bidden u, Heren, voor deze wereld waarop wij leven. We danken u voor de vrijheid die u ons geeft in eigen land en dat we in een welvarend land mogen wonen. Ook al zijn er schrijnende gevallen van armoede en hebben ook heel wat mensen te maken met zorgen over betaling van rekeningen enzovoort. Maar nog altijd horen we bij de rijkste en welvarende landen van deze wereld. We danken u voor het goede waarvan we mogen genieten, elke dag weer. En tegelijkertijd bidden wij ook voor zoveel mensen die te maken hebben met tekort, met nood, een hongersnood of een watersnood of een andere soort nood. Wanneer er rampen gaan over deze wereld en elke week kunnen we dat toch wel weer lezen in de kranten of tot ons nemen via andere nieuwsmedia. We zien hoe deze wereld bloedt. Uit 1000 wonden. Omdat we mensen zijn die elkaar zo vaak naar het leven staan en elkaar kwaad aandoen. Maar ook omdat heel deze schepping zucht als gevolg van de zonde. Als gevolg van onze leefwijze. Wanneer er allerlei ontwrichtingen zijn waar te nemen in de natuur. Waardoor de droogte droger wordt en de natte periode natter en allerlei extremen zich voordoen in weer of klimaat. Heren, wij letten ook op onszelf. En we bidden u om vergeving en we bidden u om bekering, die twee. Leer ons leven als een goede rentmeester, om uw schepping te beheren, in matigheid te leven. En ook in barmhartigheid om te zien naar degenen die nood hebben. En ontbreekt het ons aan tijd om zelf barmhartigheid te geven aan de naaste in nood, dichtbij of ver weg, heren, dan kunnen we misschien wat van onze overvloed aanwenden. En laat ons dan alstublieft ook de bereidheid te zijn. Om zo, het zij met onze tijd, het zij met ons geld, of op nog een andere manier, om te zien naar onze naaste. We bidden u ook speciaal voor allerlei hulpverleningsorganisaties die er zijn. Geeft u dat zij ook dat werk mogen doen vanuit de liefde van het hart, de liefde voor de medemens. En bijzonder ook die organisaties gedreven door uw woord. Luisterend, verlangend, luisterend naar uw woord om het goede te doen voor elkaar. Heren, wij bidden u. Zegt u zo al het werk wat er gebeurt voor de mensen op deze wereld. Maar we bidden u ook, zegt u allerlei werk wat mag gebeuren door andere organisaties en dan speciaal binnen de kerk, om daarmee ook weer kerken te dienen. En vandaag bidden we ook dan speciaal voor het LCA. Of voor het Interkerkelijk Kenniscentrum waar dat LCA nu aan verbonden is. Zegt u alstublieft dat werk. We mogen deze dag ook onze gaven geven. Mag dan ook met de bijdrage die wij doen het werk worden gesteund en dan goede voortgang hebben. Dat zo allerlei producten mogen worden ontwikkeld waarmee de jongens en meisjes van de zonderschool en de jongeren van de verenigingen kunnen worden ondersteund. En dat zo ook het jeugdwerk met uw zegen goede voortgang mag hebben. Jeugdwerk hier in de gemeente, maar ook in andere plaatsen. We bidden u, zegt u ook andere werk wat mag gebeuren door de kerken. We denken aan het werk van deputaatschappen. We hebben ook een deputaatschap voor kerkjeugd en onderwijs. Zij die daarin zitting hebben, zegt u hen ook in die taak. Maar ook de andere deputaatschappen die er zijn en commissies die ingesteld zijn door de Generale Synode om onderwerpen te onderzoeken, geef kracht en bekwaamheid, liefde om die taken te vervullen. En dan bidden we ook voor onze kerken. Heer, we belijden u dat we geen homogeen kerkverband zijn. Waarin eenheid dus heerst, eenheid van gevoelen, eenheid in beleiden. Lijkt er ook nog wel mee op de tocht te staan, al zeggen we dat nog niet. Maar Heer, de zorgen zijn er en de spanningen worden gevoeld. Wilt u wijsheid geven en een uitweg schenken? Maar ook hierin bidden wij om bekering en om bewaring voor hoogmoed. Wilt u verder helpen en wegen laten zien die we kunnen gaan, waar wij misschien geen wegen meer weten te bewandelen? Heer, zo zijn er veel dingen om u te bidden. We kunnen alle zorgen voor ons zien en we kunnen door de zorgen ons ook te neer laten drukken. Maar geeft u alstublieft dat we naast de zorgen ook de vreugde mogen zien. En danken we u, Heer, voor al het goede wat er nog is. Omdat u goed bent. Omdat u zich over ons ontfermt. Dat ook hier in de gemeente de kinderen zijn, de jongens en meisjes, die naar de zonderschool gaan, de jongelui, naar de verenigingen. Dat er kringen zijn. En dan al het verenigingswerk zo hier ook voortgang mag hebben. We danken u daarvoor, Heer. En mag dat ook telkens weer met zegen een vervolg hebben. En geeft u ons ook betrokkenheid. Ook al is het soms niet altijd even makkelijk, Heer, maak ons ook daarin trouw. Zegt u zo al het werk wat hier in de gemeente mag gebeuren. En dan bidden we ook voor de kerkenraad. Zegt u de broeders die dit werk mogen doen. Diaconaal werk, ook het werk van een ouderling. En we bidden u voor de predikant, dominee van Gent en zijn gezin. Dat ook zijn werk met vreugde en met zegen mag worden gedaan. Mag de periode van studieverlof ook een goede periode voor onze broeder en collega zijn. Wij bidden u, Heren, mogen we deze dienst nu vervolgen en geeft u uw zegen bij alles wat nog in deze dienst een plaatsje mag hebben. Ons zingen, het geven van onze gaven, het luisteren naar uw woord. Kom ons te hulp en zegen ons. Ja, laat uw naam worden geëerd. En dan speciaal toch daarin dat uw naam wordt geëerd vanwege uw werk in zondaarsharten. En dan weet u dan toch ook dat juist daarin uw eer gevonden wordt. En doe het dan alstublieft, Heren. Dat alles vragen wij van u. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heren en aan zijn dienst. Wij zullen gaan zingen als inleiding op de preek uit de Morgenzang. Vers 3, 4 en 5. Uit de Morgenzang 3, 4 en 5. Thank you. In antwoord op de preek zingen wij straks Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, vers 10 in antwoord op de preek. En de preek zal gaan over de gelijkenis die zojuist is voorgelezen. Ik zal nu niet de schriftlezing herhalen, maar het gaat over de gehele gelijkenis uit Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Geliefde gemeente, u herinnert zich denk ik nog wel het voorbeeld dat ik vanmorgen in de preek heb genoemd, dat het leven van een christen te vergelijken is met een mens die twee benen heeft. Op het ene been staat hij en op het andere been staat hij niet, want dat is het been wat opgeheven is en klaar is om de stap te zetten, de Heere tegemoet, wanneer hij terugkomt. En toen hebben we ook gehoord vanmorgen in de preek dat dat wel een spanning op kan leveren. Je richt op de taak hier en nu en op de uitkijk staan, het verlangen, het uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Die spanning die wordt dan ook juist gevoeld als we weer onze aandacht moeten richten op het hier en u. En nu, dat we beseffen, ja, we hebben onze taak. Wat dan weer de vraag oproept, maar hoe moeten we dan onze tijd goed besteden? Nou, dan is het mooie dat nu juist die volgende gelijkenis, die dan vanmiddag onze aandacht vraagt, antwoord geeft op de vraag, maar hoe moeten we dan hier op deze aarde leven? Terwijl de Heer eerst heeft uitgelegd en duidelijk gemaakt, zie uit naar mijn komst, geeft hij dus in het vervolg aan, hoe mag je dan hier op aarde werkend wachten? Nou, dan zeg ik daar al gelijk mee hoe we dan mogen wachten, namelijk werkend. En dat brengt dan bij het thema voor de preek wat ik als volgt heb geformuleerd. Blijven werken tot de komst van de Heer Jezus. En als u zich het thema herinnert van de ochtendpreek, dan kunt u het ook voor u zien of in gedachten wel in herinnering brengen en naast elkaar plaatsen. Die twee thema's van vanmorgen en vanmiddag, die heb ik bijna gelijkluidend gemaakt om het verband te laten zien. Vanmorgen was het blijven uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En nu luidt het thema blijven werken tot de komst van de Heer Jezus. Om zo nog eens extra te benadrukken, die twee dingen horen wel bij elkaar. En die mogen ook niet losmaken van elkaar. Maar hoe moet het dan? En wat houdt het dan in? Blijven werken tot de komst van de Heer Jezus. Nou, dat wil ik verder uitwerken aan de hand van twee aandachtspunten deze middag. Het eerste aandachtspunt is een vraag. Een retorische vraag, zoals we dat dan noemen, omdat het antwoord er al in opgesloten ligt. Werken voor een beloning? En het antwoord is nee. En het tweede punt voor de preek geeft dat ook aan. Werken voor mijn koning. Werken voor een beloning, eerste punt. En tweede punt, werken voor mijn koning. Koning. Werken voor een beloning? Vraagteken. Dat zullen we nu eerst verder uitwerken. En dan letten we eerst maar eens op de gelijkenis. En jongens en meisjes, dat gaat nu dan vanmiddag over een gelijkenis waarin het gaat over een man die naar het buitenland reist. Hij laat zijn bedrijf achter. En een tijd lang zal hij afwezig zijn. Maar de bedoeling is echt dat hij wel terugkomt. Maar intussen moet dan wel zijn bedrijf doorgaan. En daarvoor heeft hij zijn medewerkers in dienst. Ja, als het niet de bedoeling was geweest om terug te komen, dan had hij de zaak wel verkocht. Had hij er verder geen omkijken meer naar gehad. Had hij met een grote zak geld weg kunnen gaan. Maar dat is echt niet de bedoeling. Hij gaat wel weg, maar hij komt terug. En in die tijd dat hij er niet is, geeft hij nu de opdracht aan zijn knechten of aan zijn slaven om goed op de zaak te passen, het werk te doen dat er te doen is. En dan verdeelt deze eigenaar ook de taken. En dan valt het op, aan de een vertrouwt hij meer toe dan aan de ander. Maar dat heeft niks te maken met voortrekken of iets dergelijks. Oh nee, het verschil wat hij maakt komt voort uit de mensenkennis die hij heeft. Deze eigenaar, deze man, weet precies wat iedereen aan kan. Weet wat ieders kwaliteiten zijn en daar houdt hij rekening mee. Hij geeft niet te veel zodat de een overspannen zou kunnen raken. Hij geeft ook niet te weinig zodat weer een andere knecht zich gaat vervelen of gaat luieren. En zo weet hij alle werknemers te betrekken bij het werk wat moet worden gedaan. Hij geeft iedereen een grote verantwoordelijkheid. Ja, iedereen. Iedereen heeft echt zijn eigen verantwoordelijkheid. En hij vertrouwt iedereen ook flink wat toe. Want dat moeten we dan wel even gaan uitleggen. Het gaat over talenten. Dan gaat het niet over waar je goed in bent. Het gaat hier over een geldbedrag. En het zijn grote bedragen die worden toevertrouwd. Want één talent, dat komt overeen met 20 jaar salarissen. En 5 talent is dus 100 jaar salarissen. En heb ik dat even opgezocht. Vorig jaar, 2022, was het gemiddelde jaarsalaris, bruto, precies 30.000 euro. Bruto, dat is wat je overhoudt nadat je alle belastingen hebt betaald. En dat was dan voor de gemiddelde Nederlander, 30.000 euro. Nou, en als je dat keer 20 doet, kom je op 3 miljoen euro uit. Dus de man die 5 talenten krijgt, krijgt 3 miljoen euro. Nou, dan heeft de baas wel een groot vertrouwen in hem. Maar hetzelfde geldt voor die andere knecht, die 2 talenten krijgt, 1,2 miljoen euro. En dan heb je nog die derde knecht in de gelijkenis, die krijgt 1 talent. Nou, dat is altijd nog goed voor 600.000 euro. Dus geen van deze 3 knechten over wie het gaat in de gelijkenis kan zeggen dat hij maar heel weinig krijgt. Of onder zijn beheer krijgt. Geen van deze 3 knechten over wie het gaat in de gelijkenis kan zeggen dat de bedoeling niet duidelijk was. De meesten wisten allemaal heel goed wat de bedoeling was van het geld wat ze toevertrouwd kregen. Want dat blijkt uit het vervolg. Hun heer of hun werkgever verwacht dat zij met dat geld verstandig omgaan. Dat zij hun best zullen doen om het te vermeerderen. En 2 van de 3 lukt dat inderdaad ook. Want zij maken een winst van 100%. Zij verdubbelen wat ze kregen. Maar die derde knecht over wie we lezen, die maakt geen winst. Kan ook niet, want hij verstopt dat geld in de grond. Hij doet er niks mee. Nog iets belangrijks. Geen van deze 3 knechten heeft vooraf ook maar gedacht aan een beloning. Moeten we echt duidelijk ons realiseren. Nee, ze werken niet voor een beloning. Ze doen gewoon wat hun heer, hun werkgever hen opdraagt, wat hij van hen verwacht. Ze zijn slechts gehoorzaam aan zijn opdracht. En wanneer dan na lange tijd de heer, die man, terugkomt, dan staan ze er zelf verbaasd over dat ze een compliment krijgen en dat ze ook nog eens een beloning krijgen. Hadden ze echt niet verwacht. En dat geldt dan natuurlijk voor 2 van de 3. En die derde, dat was die luie knecht. En die stond erbij te kijken, zo stel ik me dat dan voor, alsof hij water zag branden. Want hij kende zijn meester helemaal niet als een man die goed is. En ook al ziet hij nu het tegendeel, dat 2 collega's van hem echt een rijke beloning krijgen. Nog steeds is hij niet overtuigd dat zijn meester in wezen echt een goede meester is. Want dan zegt hij nog steeds, nadat hij tot twee keer het tegendeel heeft zien bewezen, dat hij zijn meester een hard mens vindt. Vindt hem streng, hij vindt hem hardvochtig. En dat durft hij zelfs recht in het gezicht van zijn werkgever te zeggen. Dat is brutaal. Inderdaad. Gevolgens ook dat deze luie knecht wordt gestraft. Tot zover nu even de gelijkenis. Wat betekent dit? Het gaat over de Heer Jezus. Hij vergelijkt zich nu met die man die op reis gaat. En de reis die de Heer Jezus zal gaan maken, is de reis naar de hemel. En dat zal niet lang meer duren, gelet het moment waarop hij deze gelijkenis uitsprak. Hij sprak deze gelijkenis uit 2 dagen voor het Pascha. Het Pascha waarvoor hij net ervoor zou worden gevangen genomen worden en ter dood gebracht. Maar dan weten we ook wat er weer volgde op de terechtstelling van de Heer Jezus. 3 dagen na zijn dood stond hij weer op uit het graf. En nog weer 40 dagen na de opstanding is de Heer Jezus teruggegaan naar de hemel. En al deze dingen staan dus op het punt om te gebeuren. En dat legt op deze woorden, deze gelijkenis, nog weer een extra gewicht. De Heer Jezus, hij wist heel goed wat er binnenkort zou gaan gebeuren. En daarom bereidt hij alvast zijn discipelen voor op de tijd na hemelvaart. En niet alleen zijn discipelen bereidt hij voor, heel de kerk bereidt hij voor. Ook wij zijn hiermee dus voorbereid of krijgen nu onderwijs. Onderwijs over de tijd die nu is aangebroken, nu de Heer Jezus in de hemel is. Hoe we dan deze tijd moeten doorbrengen. Want wat blijkt dan? De Heer Jezus, hij laat bij zijn heen gaan, zijn teruggaan naar de Vader in de hemel. Zijn kerk hier op aarde niet zonder gaven achter. En wat zijn dan die gaven die hij gegeven heeft? Dat verbind ik nu allereerst aan wat we lezen in Efeze 4. Want daar schrijft Paulus dat toen hij opvoer, de Heer Jezus, dat hij de mensen gaven heeft gegeven. En die gaven die worden dan ook opgesomd. Dan schrijft Paulus, hij heeft gegeven sommigen tot apostelen. En sommigen tot profeten. En sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Hier gaat het dus om kerkelijke taken of gaven voor de periode dat de Heer Jezus afwezig is. De Heer Jezus zorgt ervoor dat in zijn koninkrijk en dan het rijksgebied wat hier op deze aarde is, dat hier het werk voortgang heeft. Het werk dat moet worden gedaan. En dat heeft een doel. En het doel van het werk waarvoor dan ook de Heer Jezus zijn gaven of zijn taken heeft gegeven is, wat Paulus schrijft, de volmaking der heiligen. Het werk der bediening. De opbouwing van het lichaam van Christus. En dat mogen we inderdaad ook met dankbaarheid opmerken. Dat de Heer al die tijd dat al de kerk bestaat, al die is afgerond 2000 jaar, dat de Heer al die tijd mensen heeft gegeven die mochten arbeiden in zijn koninkrijk. Allereerst dan wel de apostelen. De mannen die op wie we met 18 kijken. Wat hebben die een grote plaats gekregen van de Heer in de kerk? Nou, wij zouden zeggen dat zijn nou de mannen geweest aan wie 5 talenten zijn toevertrouwd. Maar daarna zijn er ook andere groten geweest in de kerkgeschiedenis. Mannen wie wij hoogachten. Zou u kunnen denken aan iemand als Augustinus? Of veel later, Luther? En Calvijn? Nou, als we die namen noemen, zouden we zeggen, nou, dat zijn oude mannen aan wie 2 talenten zijn gegeven. Zoveel mochten ze betekenen voor de kerk. Maar ook wie 1 talent ontving en daar winst dan ook mee weet te maken, die mogen we met 18 natuurlijk bezien. En dan zou je kunnen denken aan predikanten die veel voor de kerken mochten betekenen vanwege hun inzet en de bekwaamheid die zij daarvoor hadden gekregen. En toen dacht ik nou even aan onze eigen kerken. Zo mogen we met achting bijvoorbeeld terugdenken aan dominee Van Lingen. Al lang geleden hoor. 150 jaar ongeveer, even uit mijn hoofd, kan er wat naast zitten. Maar hij heeft veel betekend voor het oprichten van de theologische hogeschool. Nou, dat zal nog geen 130 jaar zijn. Maar maakt niet uit. Maar die heeft veel voor die school, nu de theologische universiteit, mogen betekenen. En met dankbaarheid zien we op al die mannen terug die dus die taken hebben mogen vervullen in Gods koninkrijk. Maar stel nu dat we hier vanmiddag in dit kerkgebouw de apostel Petrus of een van de andere apostelen te gast zouden hebben. En we zouden eens kunnen vragen aan Petrus, vertel eens Petrus, waarom heb je nu zo hard gewerkt? Hoe komt dat nu, dat je echt zo ingespannen hebt, meer dan iemand anders? Wat denk je dan? Zou dan Petrus tegen jou hier zeggen op dit moment, ja wat dacht jij, een mooie beloning natuurlijk, hè? Daarvoor heb ik het gedaan. Nee, natuurlijk niet. De Heer Jezus had hem geroepen, volg mij. En gehoorzaam is Petrus de Heer Jezus gevolgd. En toen de Heer Jezus had gezegd, nu zend ik u eruit om visser van mensen te zijn. Toen is hij gehoorzaam op pad gegaan op bevel van de Heer Jezus. En net zo, als hier Luther zou zijn, of als hier Calvijn zou zijn, of die dominee Van Lingen over wie ik het had, dan zouden die ook om het hardst beweren dat we echt niet zo over hen mogen denken dat zij maar om een rijke beloning zich zo hebben ingespannen voor de kerk. Nee, natuurlijk niet. Het zou een belediging voor hen zijn om zo te denken. Het was genade van God dat ze zo dienstbaar mochten en konden zijn. Het was genade van de Heere dat ze ook trouw zijn gebleven in de taak die ze hebben toevertrouwd gekregen. En boven alles, God zelf had hen de liefde in het hart gegeven om voor hun koning te werken. En weet u, dat geldt nu heus niet alleen maar voor die bijzondere mensen. Als een apostel, of als een reformator, of als iemand die veel heeft mogen betekenen voor de kerken. Het geldt net zo goed de taak van een moeder in het gezin. Die krijgt ook misschien wel 5 talent. Want wat vraagt dat ook veel. Of het geldt voor iemand die leiding geeft aan een jeugdvereniging. Of het gaat voor de bijdrage aan het evangelisatiewerk. Uit liefde voor de koning mogen we al dat werk doen. Zoals we net ook al geciteerd uit Efeze 4. Tot volmaking van de heiligen. Het werk der bediening. De opbouwing van het lichaam van Christus. En als ik dan zeg, het is uit liefde voor de koning dat we dat allemaal mogen doen. Dan zijn we daarmee ook direct al bij het tweede punt van de preek. Want het gaat om werken voor de koning. Nogmaals, wanneer God zijn dienstknechten of dienstmaagden krachten geeft om het werk te doen, hen opgelegd, dan doen ze dat. Vanwege de liefde voor hun koning. En waar komt die liefde dan vandaan? Waardoor is dan die liefde in het hart gelegd om dienstbaar te zijn voor de Heere God? Nou, die liefde is er gekomen toen de Heere Jezus hun Heere en hun Heiland werd. Toen hij hen vrijkocht uit de dienst, de slavendienst van de duivel. Toen hij hen bevrijdde uit de macht van de zonde. Want zo was toch het leven eerst. En herkent u dat? Zo was toch ons leven eerst. Compleet in de macht van de duivel en van de zonde. Maar wat een wonder als we dan mogen zeggen, God zag mij en hij kocht mij vrij. Hij raapte mij op uit de goot. Hij reinigde mij van alle zonden. Hij kleedde mij met het prachtige gewaad van zijn rechtvaardigheid. Moet je in gedachten zo'n verandering je eens voorstellen. Een verandering van een zondaar in oude, vieze kleren. onder de zweren. En dan, om het modern te zeggen, gestyled tot een deftige staatsburger van Gods koninkrijk. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar het geeft iets aan hoe groot de verandering is wanneer een zondaar de Heer Jezus leert kennen. Omdat hij of zij dan door de Heer Jezus wordt opgezocht. En bekeerd. En dat betekent dan zo'n bekering dat we van een grote nietsnut op geestelijk gebied een totale verandering ondergaan, ja, een hele grote verandering mogen meemaken. Zo iemand, zou je kunnen zeggen, wordt dan professor. Dan mag je professor worden in de theologie. Wanneer God jou bekeert. Of bekeerd heeft. En dat weten jullie denk ik ook wel, jongens en meisjes. Een professor, nou, dat is een knappe man of vrouw. Die heeft ontzettend veel geleerd. En een professor in de theologie, ja, die weet natuurlijk heel veel uit de Bijbel. En die weet heel veel wat te vertellen over God. Maar weet je wat nu zo bijzonder is? Als het gaat over een professor worden in de theologie, dan gaat het niet over mensen die het VWO hebben gedaan en toen naar een universiteit zijn gegaan en toen een promotieonderzoek hebben gedaan. Nee, dat gaat over mensen met een gewone levenservaring. Het gaat eigenlijk om heel gewone mensen. Het gaat om kinderen. Het gaat om mensen die je overal tegenkomt in de maatschappij. De fabrieksarbeiders en de schoonmakers. Of welk werk je ook maar tegenkomt. Of u heeft. Al die mensen mag je professor noemen als je merkt ze leven met de Heere. Het is opmerkelijk, soms weet zo'n eenvoudige man of vrouw beter onder woorden te brengen of het duidelijker in het leven te laten zien wat dat nu is, leven met de Heere, dan een geleerde professor aan een universiteit. Maar gelukkig zijn er ook echt heel godvrezende professoren, jawel, en die heb ik ook mogen ontmoeten in Apeldoorn. Daar zijn we de Heer dankbaar voor. Maar waar het dus om gaat, wanneer je inderdaad een professor mag worden genoemd, is dat je de Heer Jezus kent, als je weet, hij is mijn zaligmaker. En dan word je zelf onderwezen door de Heere God. Dan mag je op school gaan bij de Heere God, en wat je van de Heere God leert, dat mag je dan weer vertellen aan andere mensen. En echt waar, iedereen die gelooft dat de Heer Jezus de Zoon van God is, die zit ook dan op school bij de Heer Jezus. We zeggen ook wel eens, die zit op de school van de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest het is die daarin leidt en ons leven steeds verder leidt en bestuurt. Om meer over de Heere God en over de Heer Jezus en over het werk van de Heilige Geest te leren. En reken dan maar, beste jonge mensen, dat wie op deze school zitten ook heel goed naar hun onderwijzer luisteren. Omdat ze van hem houden. Want die onderwijzer is dus God. De drie-enige God. En speciaal dan toch wel de Heer Jezus. Want God de Vader heeft de Heer Jezus als de enige leraar gegeven. En als ik het zo zeg, jonge mensen, een leraar, dat denk je wellicht gelijk ook aan je eigen school, middelbare school. Of u denkt terug aan uw eigen middelbare schooltijd, dan waren er leraren. En dan weten we ook wel dat zo'n man of vrouw die een leraar is, die heeft soms ook nog wel eens andere taken binnen de school. Die is mentor, of die is decaan, of die is een teamleider. En nu bedacht ik bij mezelf, toen ik zo eens even aan de positie en de rol van de leraar dacht, dan kunnen we ook best wel de persoon van de Heere Jezus mee vergelijken, die dus ook een leraar is. Zal ik eens wat verder uitwerken? Ja, we mogen allereerst aan de Heer Jezus wel een leraar noemen. En dan wel de beste leraar die je maar kunt voorstellen. Hij geeft op zo'n boeiende wijze Les op zijn vakgebied, dat iedereen in de klas erbij betrokken is en niemand heeft er zin in om ook maar te gaan klieren. En wat is dan zijn vak? Waarin geeft de Heer dan zelf ook les? Nou, hij geeft, zo bedacht ik me dan even in termen van deze tijd, dan geeft hij godsdienst en dan geeft hij maatschappij leren. Hij wil jou leren hoe je God mag dienen. En hij wil je leren hoe je met elkaar om mag gaan in de maatschappij. En het mooie is, hij vertelt er niet alleen over, hij doet het ook voor. En nog mooier is, hij geeft het ook aan jou. Zodat ook jij dat gaat doen. En op deze leraar gaat lijken. Nou, wie wil nou niet dat deze Heer Jezus dan ook zijn of haar leraar is, jouw leraar. Of de uwe. En dan mogen we deze zaligmaker, de Heer Jezus, ook mentor noemen. Want bij hem mag je aankloppen als je vastloopt. Met jezelf. Met je studie. Met je thuissituatie. Met de omgang tussen klasgenoten. Wat wil hij dan graag naar je luisteren? En hij wil je helpen. En je ondersteunen. En hij geeft dan niet alleen maar tips en vervolgens moet je het dan maar zelf weer uit gaan zoeken of in de praktijk zien te brengen. Nee, hij helpt ook echt daadwerkelijk. En je merkt aan alles hoe oprecht hij op jou betrokken is. Zo is hij dan ook mentor. Maar we mogen ook zeggen, de Heer Jezus kunnen we vergelijken met de rol van een decaan. Een decaan helpt bij je studiekeuze. Want die zit natuurlijk niet voor eeuwig op de middelbare school. Je moet daarna naar het beroepsonderwijs. Maar welke opleiding past nu bij jou? En voor de ene leerling is dat natuurlijk heel duidelijk. En voor de andere een hele zoektocht. En zo kan het ook binnen Gods Koninkrijk zijn. Dat je je afvraagt, welke taak wil de Heer mij nu geven? Het kan zijn dat je roepen weet voor het zendingswerk. Dat is heel bijzonder mooi. Dan heb je een bijzondere roeping gekregen. Of jullie jonge mannen. Jongens, misschien verlang jij er ook wel naar om dominee te zijn. Vraag dan ook wel maar aan de Heer of hij je roepen wilt. Prachtig, als je dat verlangen kent. Maar er kan allerlei soort verlangen zijn. Ook als meisje of als vrouw mag je naar verlangen de Heer te dienen. En ook dan zijn er vele goede en mooie plaatsen die de Heer wil geven. Maar het kan ook zijn dat verlangen er wel is. Maar je weet eigenlijk helemaal niet waar en hoe. En hoe wordt het dan duidelijk? En dan mogen we dat weer aan de Heer vragen. En dan wil hij dat ook duidelijk maken. En bedenk dan ook inderdaad, maar dit, het werk binnen Gods Koninkrijk is dan niet alleen het ambtelijke werk. Maar dat begint toch al thuis. Vader zijn of moeder zijn in het gezin, als de Heer ons ook die plaats geeft. Maar het is goed de plaats in de maatschappij die we mogen innemen. Ook daar bevindt zich het werkterrein van Gods Koninkrijk. En dan het derde wat ik wilde noemen van een bijzondere rol die nog een leraar kan hebben is die van een teamleider. Hij geeft leiding. Dat doet de teamleider. En die waakt over de kwaliteit van het onderwijs. Die zorgt voor een veilige leeromgeving, dus dat je je prettig voelt op school. En die zorgt ook voor een veilige werkomgeving, dat je graag weer aan de slag gaat om de leerlingen verder te helpen. Nou, zo zorgt nu ook de Heer Jezus voor zijn kerk hier op aarde. Hij bestuurt de wereldgeschiedenis. Hij, zo mogen we toch geloven en dat beleiden wij ook. Hij houdt zijn kerk in stand. En al zijn er soms moeilijke periodes. De Heer Jezus, hij zorgt ervoor dat iedereen thuis komt. In de eeuwige heerlijkheid. En zo hebben we iets gezegd over de Heer Jezus, over wat zijn taken zijn als leraar en ook in bijzondere toepassingen daarbij. Maar misschien zegt u, nou ja, dat vind ik allemaal wel heel erg modern of eigentijds. Geef mij maar een Bijbels voorbeeld. Nou, dat kan ik u geven. Alles wat zojuist is geschetst, dat uitgebreide beeld van leraar, zoals de Heer Jezus dat is, vinden we nou ook in het spreken van de Heer Jezus over hem als herder en koning. En die horen in de Bijbel heel dicht bij elkaar, het herder zijn en het koning zijn. Zoals David en Salomo koning waren, maar ze waren op een herderlijke manier koning. Nou, je mag het ook wel omdraaien. Ze waren op een koninklijke manier herder. Want ze zochten altijd het goede voor het volk. En zo heeft de Heer Jezus toch ook. Als herder en als koning beschermt hij het volk. Hij zorgt voor vrede, voor welvaart, voor werkgelegenheid, voor gerechtigheid. Je noemt al die dingen waarop, waaronder het koninkrijk van de Heer Jezus groeit en bloeit. En als we nou zo de Heer Jezus mogen kennen, dat hij de koning is van mijn leven, en dat ik nou burger mocht worden van zijn koninkrijk, dan vergeet ik toch nooit hoe ik dat ben geworden. Dat de Heere Jezus, om het maar met een ander beeld te zeggen van het wat past bij een koninkrijk, mij nu een paspoort heeft gegeven, wat hij getekend heeft met zijn eigen bloed. Hij, de koning, de Heere Jezus wilde sterven om zijn burgers van zonde en schuld te bevrijden. Zo wordt de toegang gekregen in het koninkrijk van God. En als je dan ook zo weet toegang te hebben gekregen omdat hij, de Heer Jezus, voor mij stierf. Dan snap je ook wel dat je zielsveel van deze koning houdt. En dan begrijp je ook wel dat wie deze zaligmaker kent, graag naar hem luistert. Dat ik alles waar hij mij op wijst, dat ik dat ter harte neem. En dat de weg die hij mij wijst, dat ik die weg ook gehoorzaam ga. En dat de plaats die hij mij gegeven heeft om te werken in een fabriek of in een ziekenhuis of waar dan ook, dat ik dan trouw mijn werk daar mag doen. Want daar heeft hij mij dan bekwaamheid voor gegeven. Dat is dan de plek die ik als christen heb gekregen in Gods koninkrijk. En tegelijkertijd dan hier in de maatschappij van in Nederland waar wij mogen wonen. Zoals dan die slaven of die knechten in de gelijkenis dat geldbedrag hebben gekregen, passend bij hun bekwaamheid. Zo heeft God u en jou dan ook toch toegerust om die plaats, uw plaats, jouw plaats hier in deze samenleving in te nemen. En dan is het ook wel belangrijk dat we dan nou ons niet gaan vergelijken met anderen. Dat we gaan zeggen, oh, maar die heeft zoveel gekregen en ik heb maar zo weinig gekregen. Dat is altijd weer een gevaar wat op de loer ligt. Maar wie beseft dat het genade is wat de Heer mij geeft en dat ik die plek krijg waarop ik dan mag wonen en werken enzovoort. Dan is het ook goed als ik besef, de Heer geeft mij deze plek. Dan hoeft echt niemand zich achtergesteld te voelen of minderwaardig. Niemand hoeft zich ook tegenovergesteld overvraagd te weten. Niemand is qua taak of verantwoordelijkheid belangrijker dan een ander. Want voor God is niet een hoge maatschappelijke positie belangrijk. Of je nu die 3 miljoen euro hebt gekregen, of dat je misschien maar een schijntje zou hebben gekregen daarmee vergeleken, 10 euro of zo, dat maakt voor de Heer niet uit. Voor de Heer is het belangrijk dat hij kan zien hoe ga je er nou mee om. God wil graag zien, en daar let hij op, of je trouw bent geweest. Al was het dan misschien in de ogen van andere mensen het meest geringe, het meest lage plaatsje. En dat het nu gaat om de trouw waarmee onze taak, waarmee we onze roeping vervullen, dat blijkt in de gelijkenis uit de manier waarop de Heer rekenschap komt vragen als hij terugkomt. Dan rekent de Heer in de gelijkenis niet af naar gedraaide omzet of bereikte winst, maar hij beloont naar inzet. En dan is de beloning voor de knecht die 5 talenten kreeg toevertrouwd gelijk aan de knecht die 2 talenten kreeg toevertrouwd. En beide wisten de winst of de toevertrouwde deel te verdubbelen, maakten een winst van 100%. En beide mogen ze ingaan in de vreugde van hun Heer. En dan mogen we ook zeggen, als die derde knecht, die wordt genoemd in de gelijkenis, ook 1 talent bij dat ene talent wat hij had toe weten te voegen, had hij ook die beloning gekregen. Ingaan in de vreugde van zijn Heer. En bij die vreugde, wat we dan daarbij moeten voorstellen, dan mogen we denken aan de hemelse heerlijkheid. Uitgebeeld in die vorige gelijkenis van een bruiloft. Een bruiloft is natuurlijk iets feestelijks, is iets moois. Aanzitten aan de tafel. Deelnemen aan de maaltijd op een bruiloft. Dat is een beeld ook weer van het hemelleven. En dan weet niemand precies hoe het in de hemel eraan toe zal gaan. En wat de heerlijkheid daar is in wat we doen of mogen meemaken. We weten wel dat de Heer daar is. En dat is het mooiste. En zo mogen we dus werkend wachten. Wachten op de Heer Jezus totdat Hij komt. En dan weten we dus inderdaad, als de Heer Jezus terugkomt, en dat heeft al profeet Jesaja al gezegd, dan neemt Hij het arbeidsloon mee. Nee, niet dat je dan daarvoor hebt gewerkt, maar wel dat je daarmee wordt verrast. Want zo is God. Al zitten aan dat gegeven dan wel nog weer twee kanten. Dat gegeven dat de Heere komt en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Want de ene kant is dan dat er een aangenaam verrast kan worden. En de andere kant is dat er een onaangenaam verrast kan worden. Er is een beloning voor wie het goede deed en er is een beloning voor wie het kwade deed. En de beloning voor wie het goede deed is heerlijkheid en de beloning voor die het kwade deed is straf. En dat zien we nu ook in deze gelijkenis. En dan mogen we als eerste opmerken dat de Heer vanuit deze gelijkenis, die dan terugkomt en de twee dienstknechten bij zich roept, die het goede hebben gedaan, dat die in de ogen van die twee dienstknechten hun Heer en hun meester nog veel genadiger is dan ze al hadden gedacht. En wat ook opvalt is dat die derde knecht, die al moeilijk dacht over zijn Heer en meester en hem hardvochtig vond, en die vindt dan hem bij zijn terugkomst inderdaad ook nog eens zo en nog veel strenger dan hij eigenlijk had gedacht dat hij was. Het blijkt in deze gelijkenis dus één van tweeën te zijn. Of je vindt je Heer goed en daarom doe je je best, en vervolgens blijkt uit zijn beloning dat hij nog veel beter is dan je ooit had gedacht. Of je vindt je Heer streng en daarom doe je niets voor hem. En vervolgens blijkt uit zijn straf dat hij nog veel strenger is dan je dacht. Nou, het opvallende is dat vanuit deze gelijkenis die twee ervaringen wel gaan over één en dezelfde persoon. Over één Heer, één werkgever, één man. Maar het kan natuurlijk niet beide zo zijn. Die man is of het een of het ander. Of die twee knechten zien het goed en die derde ziet het fout, of het is andersom. Hoe is nou die Heer? Is hij nou goed of is hij nou hardvochtig? Iemand moet zich vergissen. Nou, uiteraard is dat dan die luie knecht. Die heeft zich vergist. Hij is zo verblind. Hij zit zo vast in zijn verkeerde visie op zijn Heer, dat hij zich alleen maar in zijn gelijk bevestigd ziet. En wat er ook gebeurt, hij laat zich daar niet meer van het tegendeel overtuigen. Maar dat is wel heel aangrijpend wat dat dus betekent. Als we weer aan denken dat het gaat over de Heer Jezus die terugkomt. Dan blijken er dus twee soorten mensen te zijn als het gaat om onze verhouding tot de Heer Jezus. Er zijn mensen die zijn genade mochten leren kennen en al meer onder de indruk raken van zijn goedheid. En er zijn mensen die Gods genade niet kennen, hem maar streng en onrechtvaardig vinden en dan steeds lelijker gaan denken over God. En dat is een proces, dat is een weg die zich alleen maar in de toekomst toe steeds verder zal versterken. Tot in alle eeuwigheid. Waar het dan op uitloopt dat straks in de hemel alleen maar godlovers zullen zijn. Want God is zo oneindig goed. Hij wil nog een beloning schenken ook. O Heer, ik dank u. Maar aan de andere kant zijn er in de hel alleen maar straks de godvloekers. En ze kunnen niet ophouden God te beschimpen en te lasteren. Dat is verschil. En de beslissing bij welke groep u of jij hoort, valt in dit leven. Valt vandaag ook weer. Want hoe gaat u, hoe ga jij straks de kerk uit? Met Gods goede gaven door het geloof ontvangen in het hart? Of zonder zegen, met boosheid naar God toe, vanwege wat u ervaart als karigheid en strengheid? Maar weet, het is uw eigen boze hart wat weigert om goed over de Heere te denken. Als dat laatste nou van u of voor jou geldt, leg toch alsjeblieft die boosheid af en bekeer je tot God die zalig maakt. Want God wil niet dat je verloren gaat. Smeek hem of hij je ogen wil openen, dat je zijn goedheid en zijn genade mag leren kennen. In en door de Heer Jezus met name. Dat is de ernst van deze gelijkenis. Dat we zo mogen werken. En dan mogen we goed over de Heer denken en met verwachting vooruitblikken naar wanneer hij komt. Maar nu wil ik het tot slot van de preek ook deze gelijkenis dan weer plaatsen naast die gelijkenis die we vanmorgen hebben mogen beluisteren. Ja, we beseffen het. We zijn christen en we hebben twee benen. We staan hier en we mogen hem ook verwachten. Maar met dat been wat hier staat, waar we nu op staan, het leven op deze aarde, daar hebben we dan vanmiddag op gelet. En de opdracht is dus blijven werken. Maar ook blijven wachten. En dan is het dat de zaak des te meer, nu we dit allebei hebben gehoord, dat door het werken hier en nu het wachten, het verwachten niet mag ondersneeuwen. Maar andersom ook. Door het verwachten van de Heer mag ons werken niet ondergespit raken. En onthoud dan ook maar dit. Die beide, het verwachten van de Heer Jezus en het werken in getrouwheid totdat hij komt of totdat hij ons tot zich roept. Dat komt slechts tot recht wanneer u en jouw leven een biddend leven is. Een leven in afhankelijkheid. En een leven in dankbaarheid. En zo een leven waarin ik met blijdschap en verwachting werken mag voor mijn koning. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We loven en prijzen u. Dat u de God bent die wonderen werkt. Dat u de God bent die zoveel goede gaven geeft. Dat u de God bent die ons ook verantwoordelijkheid geeft. We hoeven u niet slaaf te volgen. We mogen in vrijheid leven en in vrijheid ook volgen. Maar dan bidden we, Heere, schenk dan u die genade. Dat we tot dankbare en tegelijk ook afhankelijke dienaren, dienaressen van u worden gemaakt. En dat we zo ons leven mogen vormgeven, mogen vullen met ons dagelijks werk. De jongens en meisjes, wanneer ze naar school gaan, jongelui, op middelbaar onderwijs, studerenden op hun beroepsopleiding, de werkenden op de werkvloer. En waar we zo onze plaats en taak hebben gekregen, thuis, in de maatschappij, in de kerk. Heren, mogen we al die plaatsen innemen en al die taken vervullen. Met blijdschap. Met afhankelijkheid van de krachten die u daarvoor dan moet verlenen. Maar ook in trouw onze verantwoordelijkheid daarin nemend. Heren, wij belijden u. We lopen vaak tegen onze grenzen aan. De grenzen dan vanuit eigen zondigheid. Dat we wel eens boos worden. Dat we wel eens opstandig worden. Dat we ons wel eens achtergesteld voelen. Of dat we ons overvraagd weten. Al die dingen weer. Bewaart u ons daarvoor. Leer ons dan ook in dankbaarheid u de Heere te dienen. Dat we mogen lijken op die twee knechten uit de gelijkenis. Die trouw hun werk hebben gedaan. En toen u terugkwam. Of toen in de gelijkenis de meester terugkwam, helemaal verrast waren door de beloning die ze kregen. Nou, Heren, laat ons leven dan ook zo mogen zijn. Dat we niet werken voor beloning, maar dat we wel mogen werken uit liefde. Voor u, die de koning bent. Dat we niks liever doen dan dat. En tegelijk ook dat we mogen blijven verwachten naar uw komst. Om straks eeuwig u groot te maken. Heren, schenk ons daarvoor de hulp van uw Heilige Geest. Vandaag. En morgen. Ja, heel deze komende weken weer. Heeft u met de jongens en meisjes die weer naar school gaan. Met de juffrouw's en de meesters die lesgeven. En ook met de leraren die op de middelbare scholen lesgeven. En de leerlingen daar. Geeft u veel vreugde daarin. Mag het ook lukken. En ieder die dan ook het werk mag doen, waar dan ook in de maatschappij, zegent u ieders hand. Ontfermt u zich ook over de gepensioneerden. Mogen zij ook nog een actieve taak hebben in vrijwilligerswerk of een actieve taak thuis, actief in uw koninkrijk, op welke manier dan ook. Niet in de minste plaats, dat we elkaar aan u, de Heer, mogen opdragen. Heeft u ook met degene die te maken hebben met een hindernis, zodat niet deel kan worden genomen aan het maatschappelijke leven. Door ziekte, of door werkloosheid, of nog weer anders, geeft u dan ook daarin hulp en kracht. En Heer, zo hebben we veel te vragen, ook nu, maar ook veel te danken. Wilt u alstublieft onze dank aannemen en onze beden horen en verhoren? Maar niet om ons, maar doe het om Jezus Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is nu Psalm 5, vers 12. Het rechtvaardig volk zult gij belonen. Psalm 5, vers 12. ontvang nu met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.